Kijk, ik zie dat jullie al helemaal ervaren zijn. Hier wordt de preekspeurtocht opgehaald. Ja, en dan maar afwachten of dat tot een goed einde komt, hè? Ik weet waar jullie uitkomen, maar jullie nog niet. Wij gaan in onze Bijbel naar 1 Petrus 2... En ik lees vers 11 tot en met 17. En ik zal heel eerlijk zeggen hoe ik bij deze tekst ben gekomen. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is het voordeel van een serie preken. Dus in de ICF-gemeente ben ik na de zomer gewoon begonnen in 1 Petrus 1. Nou, nu ben ik in 1 Petrus 2. Dus zo ben ik hier gekomen. En het voordeel is dat je dan soms ook dingen tegenkomt die je anders misschien niet zo gauw zou kiezen. 1 Petrus 2, vers 11. We lezen. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld, van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd, om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Nou, dat bedoel ik dus. Dan kom je nog wel eens wat tegen, hè? De vraag die ik gebruik voor dit Bijbelgedeelte is: welke reactie roep jij op? En ik kan even niet zien of dit werkt, PowerPoint. Natuurlijk allemaal afgestemd, maar goed. Ik zie zelf ook niks, dat is even lastig. Goed zo. Welke reactie roep je op? Aanklacht of aanbidding? Lekker zwart-wit. Petrus, die ziet de gelovigen hier in dit gedeelte als mensen met een roeping. Nou, wij vallen er even zo middenin natuurlijk. Hoofdstuk 2 vers 11. Het staat allemaal in de Bijbel, dus je kunt het allemaal nalezen. Maar dat zit er even achter. Petrus ziet gelovigen als mensen met een roeping. Nou, deze brief was geschreven door Petrus, een discipel van de Heer Jezus. En hij schreef die brief aan christenen in wat we nu Turkije noemen. Waarom ik dat zeg? De christenen die daar woonden, die vormden een minderheid. Een minderheid met een roeping. En dat kan best ongemakkelijk voelen. Ik sta hier vanmorgen ook een beetje met een beetje stress in mijn lijf. Mijn vrouw die gaat morgen op reis naar Tanzania. En dat was een reis die eigenlijk al 2 keer gecanceld is. U snapt het wel. Ze begeleidt een project daar en het was steeds hoog tijd om er eens heen te gaan. Met mijn dochter, die was ooit afgestudeerd of weet je het, HAVO-diploma. Nou ja, allemaal vertraagd en ineens kon het en alle vakanties pasten en alle tickets pasten en alle regels pasten. Hoop stress. En ik dacht, waarom voel ik me daar nu onrustig over? Want nou ja, de dames, ze weten hoe ze moeten vliegen. Dat komt allemaal wel goed. Ja, maar ik weet hoe dat voelt. Als je daar dan uitstapt, en zeker als ze de stad verlaten, het dorp ingaan. Ze vriendinnen hebben daar een project onder een nomadische groep mensen. En die Nederlandse dames die stappen eruit. Minderheid. Je valt op. Iedereen ziet je al van grote afstand lopen en gaan en praten en doen. En ik herinner me dat uit de tijd die we zelf in Afrika woonden. Je valt ontzettend op als zo'n kleine mini-minderheid. Nou ja, dat komt vast wel goed met die reis. Ik laat het maar los. Maar ik dacht eraan dat, zoals mijn vrouw en dochter straks zo'n minderheid zijn in dat dorp, daar ergens in Tanzania. Zo waren die christenen waar Petrus aan schreef ook een minderheid in de wereld waar zij woonden. En misschien zijn wij dat straks ook wel. Christenen als meerderheid, dat is natuurlijk meer uitzondering dan regel op wereldwijde schaal. En die ontwikkeling, nou daar zitten we denk ik nu in, en die doet pijn en die voelt lastig en ongemakkelijk. Maar gelukkig hebben we een Bijbel die helemaal in die context geschreven was. Zeker het Nieuwe Testament natuurlijk, maar ook het Oude Testament als volk was Israël ook een minderheid natuurlijk tussen de volken. Dus dat is fantastisch. We hebben een heel boek tot onze beschikking. En het geloof wat wij belijden, wat ontstond in zo'n context van christenen als minderheid. Ja, hou dat even vast. Petrus ziet gelovigen als mensen met een roeping. Onze manier van leven, dat is mijn punt, die roept aanklacht of aanbidding op. Dus het doet ertoe hoe we leven, hoe we zijn. En waar Petrus dan begint, dat is even aan de negatieve kant. In vers 11 zegt hij eigenlijk, verlangens die uit onze eigen oude natuur opkomen, die geven mensen reden om over ons te klagen of aanstoot te nemen. Ik denk dat je allemaal, ook kinderen hier, wel eens ergens naar verlangd hebt waarvan je dacht, het is fout, maar toch geef je eraan toe en het leidt ook tot iets verkeerds. Ik weet nog op het schoolplein vroeger, dan werd ik zo in mijn nek gegrepen door de directeur, Kees Molenaar, waarom? Nou, helemaal verhit natuurlijk. Waarom vecht je? Hij maakte me boos. Simpel toch? Maar klopt eigenlijk natuurlijk niet, hè? Nee, ik vocht omdat ik ging vechten. Simpel. Nou, zulke soort verlangens. En wij zien die verlangens vaak als een soort vulkaan. We zeggen eigenlijk van nou, dat zit gewoon in me. En ja, dat komt gewoon een keer naar buiten. Net als die aardplaten, die verschuiven een beetje. En als dan dingen in je leven niet helemaal lekker lopen, Of je wordt getriggerd door iets, of er is een beving, er wordt even aan je geschud, je wordt uitgedaagd, ja, dan komt dat gewoon zo naar boven. Maar zo ziet de Bijbel dat niet. Die zegt niet van, sorry joh, wat vervelend dat je van die verlangens hebt die gewoon zo naar boven komen borrelen. Wat zegt de Bijbel dan wel? Nou, bladeren we toch even terug. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 14, daar zei Petrus al, wees als gehoorzame kinderen, geef niet opnieuw toe aan de begeerten, verlangens, waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, door werd beheerst. Dus daar zegt hij al van, nu gehoorzaam, vroeger, oude leven, ja, toen controleerde die verlangens jouw leven, maar dat is voorbij, als het goed is. En dat zie je ook weer in hoofdstuk 2 vers 2. 1 en 2 moet ik eigenlijk zeggen. Hoofdstuk 2 vers 1 en 2. Daar staat, ontdoe je dus van alles wat slecht is. Bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. En verlang, als pasgeboren baby's, naar de zuivere melk van het woord. Dus het plaatje wat je zo voor je krijgt is, je kunt niet je zomaar verschuilen achter wat er opborrelt. Nee, dat beheerst je niet meer. Ja, sterker nog, je moet actief verlangen, die verlangens kanaliseren, naar het goede richten. Bijvoorbeeld de zuivere melk van het woord van God. En het punt is dus, die verlangens kunnen we niet zomaar laten gaan. Je ziet het misschien wel in het nieuws, dit is een plaatje van La Palma. Zo'n stroom die maar blijft gaan en die dood en verderf brengt. Maar zo is het niet, zo moet het niet zijn, zegt Petrus. Want roeping vraagt om bewuste keuzes. En daar worden we op aangesproken. Ik zei al, onze manier van leven roept dus aanklacht of aanbidding op. En als we ons door die verlangens laten leiden, geven wij de mensen om ons heen reden tot klacht. Natuurlijk, kleine nuance. Ik zeg expres, wat roep jij op? Ik zeg niet, hoe reageren mensen op jou? Want hoe mensen reageren, ja, dat is dan weer de verantwoordelijkheid van die mensen. En soms reageren mensen verkeerd op onze goede daden. En dat is heel leuk om over te praten, maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat nu even over onze, over mijn verantwoordelijkheid. Waartoe geef ik aanleiding? Dus je kunt het goede doen, mensen kunnen daar verkeerd op reageren, maar dan ben je nog steeds veilig. Ja, dus daar gaat het nu even over. Wij, christenen in een minderheid, mensen met een roeping, met een taak in deze wereld, een belangrijke taak, aanklacht of aanbidding. Nou, wat leidt dan tot aanbidding natuurlijk? Dat is het goede doen. Vers 11 en 12 leggen dat contrast mooi op tafel. Broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Hè, zo'n beetje zoals mijn vrouw en dochter, Rodé morgen. Ver van huis, minderheid. Zoals wij in deze wereld, hè, als gelovigen, toegewijde christenen. Dienaars van God. Niet toegeven aan die zelfzuchtige, die vleeselijke verlangens, die brengen je ziel in gevaar, maar leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Zodat de mensen die nu slecht over u spreken, als misdadigers, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen. Dit was gewoon niet hypothetisch. Dit was niet zomaar een verzonnen voorbeeld van Petrus. Maar dit was gewoon praktijk van elke dag. Hè? Christenen in minderheid. Die christenen in Petrus' tijd, die waren continu onder verdenking. Die werden werkelijk misdadigers genoemd. Weet je wat hun grootste misdaad was? Ze hadden geen afgodsbeelden. Het leken wel atheïsten, die christenen. Want nergens in hun huis en nergens in hun kerk kwam je beelden tegen. Niet van allerlei goden en ook niet van de keizer. Dus met de mensen om hun heen hadden ze een issue, want ze dienden niet dezelfde goden. In het dorp, zeg maar, in de straat waar ze woonden. En op nationaal niveau, op landelijk niveau, hadden ze een probleem. Want ze gingen niet mee in de keizerverering. De keizerverering van het Romeinse Rijk, moet je voorstellen, dat Romeinse Rijk dat spreidde zich uit over al die verschillende landen en gebieden, al die andere verschillende culturen. En heel slim bedacht was die verering van de keizer eigenlijk wat al die mensen samenbond. Een soort hele simpele oplossing voor religieuze diversiteit. Die keizer die snapte, je krijgt nooit al die mensen dat ze gaan geloven in dezelfde God. Dat lukt niet. Maar als ze nou allemaal maar respect geven aan de keizer, en dat werd steeds sterker tot bijna goddelijke status, dan vond hij de rest wel goed. En heel veel mensen konden daarin mee. Die aanbaden hun eigen afgoden en de keizer. Simpel, als je er al 10 aanbidt, kan je er ook 11 aanbidden, toch? Maar die christenen, dat waren echt vreemde lui. Die zeiden, er is maar één God, we hebben er geen beeld van, maar Jezus is de Zoon van God. En dat is niet een andere God. Nou, mensen snapten daar natuurlijk niet zoveel van. Dus dat was een rare groep mensen, het leken wel atheïsten. Want als je in die tijd geen afgodsbeelden had, dan was je religie niet zo echt. Nou, dus er werd echt over die christenen gepraat als misdadigers. Er waren rechtszaken in die tijd. En als je maar je respect toonde aan de keizer, dan was het wel goed. Dus dit was werkelijkheid in die dagen. Christenen die lijken wat je vandaag de dag misschien asielzoekers zou noemen. Daar lijken ze wel een beetje op. Daar wordt ook extra op gelet. Als een asielzoeker zich misdraagt, nou, heb je goede kans dat het de volgende dag in het nieuws is. Gewoon omdat die opvalt, omdat we daar makkelijk over praten, omdat dat een minderheid is. En zo is dat ook met ons als gelovige mensen. Nou, wat is dan het goede wat we kunnen doen volgens Petrus hier? Nou, dat geeft hij heel concreet aan. Bijvoorbeeld in vers 13 en 14. Kijk maar mee. Hij zegt, erken het gezag van de bestuurders die door mensen zijn aangesteld. De keizer, de gouverneurs. En dat waren geen tandenloze overheidsmensen. Nee, die waren gestuurd om de goede te belonen en de slechte te bestraffen. En dat deden ze dus ook. En Petrus zegt dan, erken omwille van de Heer het gezag van die bestuurders. Dat is zo'n vorm van goed doen, zegt Petrus. Dat is dus deel van de roeping van een christen. Ik zei net al, dat was niet zo gemakkelijk in die dagen van Petrus. In de dagen van, nou, misschien ken je die naam wel, Nero, de keizer. En zo waren die lui. Er was een goed overheidssysteem dat tot in alle uithoeken van het Rijk controle had. En er werd recht gesproken, er waren rechtszaken. En christenen die werden voor het gerecht gedaagd, omdat ze afweken. En van die overheid zegt Petrus dan, zegt de Bijbel dan, erken omwille van de Heer het gezag van die lui. De keizer, de gouverneurs, die de macht hebben om misdadigers te straffen en te belonen wie het goede doen. Nou, dan zie je het alweer, ik zei het net ook al. Dan zeg je misschien, van ja, nou, zolang een overheid dat maar doet, hè, goede mensen belonen, slechte mensen straffen, nou, dan hebben we geen probleem. Dat klopt, dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. Maar daar hebben we het nu even niet over. Want dat is weer makkelijk, dat zijn dan weer andere mensen. Tenzij je misschien de burgemeester bent, hier welkom. Maar daar hebben we het nu even in het algemeen niet over. We hebben het nu even over ons, mensen die onder die overheid staan. En dat is dus heel belangrijk om in de gaten te houden. We hebben het niet over de verantwoordelijkheid van een ander. Die mensen om ons heen. De overheid die God daar neergezet heeft. Maar we hebben het over de verantwoordelijkheid, de roeping, de taak van ons. Hoe wij ons dus opstellen. Nou, als ik deze preek 2 jaar geleden had gehouden, dan hadden we hier in Nederland toch allemaal mee eens te denken van, tja, lastig hoor, overheidsgezag erkennen. Nou, echt moeilijk. Ik mag niet te hard rijden. Ik moet mijn belasting betalen. Nog een paar van die dingetjes, weet je wel. Dit jaar is het natuurlijk alweer heel anders. Voelt alweer heel anders. Van, oh ja, hoe doen wij dat eigenlijk? Als christenen ons zetten onder het gezag van de overheid. En in de afgelopen tijd zijn we als christenen natuurlijk ook weer heel creatief geworden. Van, ja, maar je hoeft toch niet altijd de overheid te gehoorzamen. En hebben allerlei argumenten van, nou, soms hè, als de wetten slecht zijn, als de regels slecht zijn, dan moet je er zelfs tegen in. Ja, ik vind dat wel een beetje creatief bijbellezen eigenlijk. Als je denkt aan die gelovigen in Petrus' tijd, dan ging het niet zomaar om inperking van je vrijheid bijvoorbeeld. En dat ging echt om leven en dood. En bijbels gezien verzetten we ons eigenlijk alleen tegen de overheid. Nou, bijvoorbeeld als de overheid jou verplicht iets te doen wat tegen Gods geboden ingaat. Dus niet mijn voorkeur en mijn wensen, maar Gods geboden. Dus dat bepaal ik ook niet in mijn eentje. Dat moet ik dan echt vanuit de Bijbel kunnen aantonen. Of bijvoorbeeld hè, als er onrecht aangedaan wordt aan mensen, zwakken in de maatschappij bijvoorbeeld, die compleet genegeerd worden, die lijden onder het onrecht wat een ander hen aandoet. In de Bijbel gaat het eigenlijk dan niet zozeer over ja, wat het mij kost, of de moeite die het mij oplevert, of het probleem wat ik heb met de overheid. Daar gaat het eigenlijk niet om. En dat is een beetje de uitdaging, denk ik, waar we als christenen vandaag de dag voor staan. We worstelen met die meerderheids-minderheidsbeweging. We zijn gewend geraakt aan christenen in de meerderheid. Een soort politiek christendom wat toch wel even gerespecteerd moet worden. En in het publieke leven zijn eigen plaats mag hebben. En nu maken we mee dat we misschien wel een minderheid worden. En hoe stellen we ons als minderheid dan op in de samenleving? Hoe staan wij dus bekend als christenen? En ik weet nog aan het begin van heel deze coronatijd kreeg ik een prachtig artikel, eigenlijk heel hoopvol artikel, waarin stond, wauw, in de vroegste eeuwen van het christendom, waarom groeide het christelijk geloof? Nou, onder andere om twee redenen. Eén, christenen die konden slikken. Christenen die konden accepteren dat je soms iets inlevert, ook al vind je dat niet leuk. Christenen die staan niet als eerste op de barricade, die staan niet vooraan in de demonstraties. Want die zijn gewend aan de werkelijkheid dat er wel eens iets gedaan wordt wat jou pijn doet. In die tijd hè, van Petrus waren christenen daaraan gewend. Die konden lijden. Daar waren ze aan gewend. En de tweede is, ze bleven het goede doen. Er waren soms ook in die vroegste eeuwen van het christelijk geloof ook ziektes, ook tijden van crisis. En de christenen die gingen voorop in het goed doen, in risico's nemen, in liefde betonen aan vijanden. En zo groeide het christelijk geloof midden in het Romeinse Rijk. Nou, Petrus zegt dus, dit is zo'n voorbeeld van goed doen, overheid erkennen. Nog meer, vers 15. God wil dat u door het goede te doen, onwetende dwazen de mond snoert. Mooi is dat, hè? Van die sterke teksten in de Bijbel. God wil. Valt mij op dat we vaak op zoek zijn naar Gods wil. En dit is best een goede plek om te beginnen. Gods wil. Er zijn best wel wat uitspraken in de Bijbel over wat God wil. Goede plek om mee te starten. God wil. Oh, dat we door het goede te doen, onwetende dwazen de mond snoeren. Er zijn dwaze mensen. Ja, hun verantwoordelijkheid. Hun keus, hun fout. Maar hoe gaan we ermee om? Wat is onze actie? Wat is onze roeping? Door goed doen hen de mond snoeren. Dus niet met argumenten zozeer. Niet met felle debatten. De strijd winnen, maar door goed te doen. Te midden van dwaze mensen. Geen aanklacht geven, zodat ze reden hebben om over jou te praten. Ja, zegt Petrus in vers 17. Houd iedereen in ere. Alle mensen. Zo breed is dat. Zo ver gaat dat. Het goede doen. Dus, goed doen. Waarom? Nou, omdat het leidt tot aanbidding. Dat stond al in vers 12. Dat ze God de eer bewijzen op de dag dat hij komt rechtspreken. We zongen net dat lied en ik dacht van ja, dat is eigenlijk de kern van aanbidding. U zit op de troon. Aanbidding is niet allereerst wat ik daarbij voel. Maar aanbidding is die erkenning, die instemming. Dat je zegt en beleidt, ja, u bent Heer, u zit op de troon, u regeert. En wat Petrus hier zegt is, als wij als christenen, als gelovigen onze roeping vervullen in deze wereld, dan zullen er mensen zijn die tot dat inzicht komen. En die zeggen, het klopt, God zit op zijn troon. God is waard om aanbeden te worden. En het pijnlijke eigenlijk uit deze tekst is dat het dan nog niet eens zozeer gaat over bijvoorbeeld een aanbiddingsdienst. Maar Peter zegt, als God komt rechtspreken. Het gaat eigenlijk gewoon over de oordeelsdag. Dus dan staan die mensen voor de troon van God. En dan herinneren ze zich de goede daden die wij deden als gelovigen. En dat zal hen verplichten om te zeggen, God, u was toch goed. Want ik heb het gezien. Ik zag hem. Ik zag haar. Ik zag haar leven. Ik zag hoe hij zich opstelde. Hoe hij kon lijden. Hoe hij kon accepteren wat u deed in zijn leven. En hoe hij goed bleef doen, ook al deed ik slecht. En dat zal mensen ertoe toe leiden om op de dag van het oordeel in te stemmen en te zeggen, ja, God was eigenlijk toch wel waard om geëerd te worden. Maar dat is natuurlijk nu ook al nu, hè. Dus laten we goed doen, zodat mensen God zullen eren. Heel simpel, dat als ze jou zien en ze zeggen, als dat een christen is, dan is God best wel goed. Zoiets. Als hij een christen is, dan zit er iets in Christus wat ik mooi vind. Ik moet denken aan wat mijn vader pas vertelde. Hij was een poosje, hij was één nacht in het ziekenhuis. Hij was gevallen, misschien een blackout. En, nou, onderzocht, wat ouder natuurlijk. Dus hij moest een nacht blijven ter observatie. En op zijn tafeltje in die ziekenhuiszaal lag zijn Bijbel en een foto van zijn vrouw. En er was een man naast hem en er kwam een gesprek. Ja, ik was vroeger ook kerkelijk opgevoed, maar ik moet er niks meer van hebben en mijn leven is te druk. Hou er maar over op. Nou, zo ging dat. Hij zag die foto van mijn vader, zijn vrouw, van mijn moeder. En hij zei, zo, is dat uw vrouw? U moet wel veel van haar houden dat u voor die ene nacht een foto meeneemt van uw vrouw. En mijn vader zegt, ja, dat klopt, dat is mijn vrouw, maar ze is van het voorjaar overleden. Nou, heel gesprek, oh meneer, wat erg. Nou, hoe is dat gegaan? Best wel kort ziekbed, snel overleden. Alzheimer gehad, heel verhaal. Maar mijn vader gebruikt die foto, gebruikt dat verhaal om goed over God te praten. Ik weet niet precies wat er met hem gebeurd is, maar sinds die tijd van het overlijden heeft hij die aanleiding aangegrepen, die situatie aangegrepen om goed over God te praten. Zijn verdriet, oh meneer, wat erg dat u uw vrouw bent verloren, dat gebruikt hij om iets goeds over God te vertellen. En hij zegt, vroeger praatte ik vooral met kerkelijke mensen op mijn dorp. Hij woont op een kerkelijk dorp. Maar nu probeer ik juist met niet-christenen te praten. Die kennen me wel, want ze wonen er al 30 jaar. Oh, ik zie u alleen. Is uw vrouw niet lekker? Nee, ze is overleden. Krijg je meeleven? Wat erg voor u, wat verdrietig. Ja, maar God troost me in dit verdriet, want ik weet waar ze is en ik weet waar ze op hoopte en ik weet welke God ze lief heeft. Zij kiest om zijn leven te zien als een roeping, om het goede te doen, zodat mensen God prijzen. Die man in het ziekenhuis, de dag dat mijn vader wegging, zei die, meneer, ik heb toch nog iets voor u. Ik hoor dat u zo druk bent. Hier is een Bijbeltekst. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En die man die nam dat in stilte aan. We weten niet wat er verder met hem gebeurd is. Maar hij kon dat Bijbelwoord aanvaarden, omdat hij gezien had hoe mijn vader omging met de moeite van zijn leven. Dus goed doen, want het leidt tot aanbidding. Goed doen, omdat God het wil. En goed doen, omdat we bevrijd zijn. Dat zegt Petrus hier in vers 16. Als vrije mensen verschuil je niet achter je vrijheid. En we kunnen bijvoorbeeld zeggen van, nou, God vergeeft mijn zonde, dat is je vrijheid. Dus het maakt niet uit wat ik doe. Hij vergeeft de volgende zonde wel weer. Of je kunt zeggen, God vergeeft de zonde, want ja, ik kan er eigenlijk toch niks aan doen. Dat weet God ook wel. Of je kunt zeggen, God vergeeft de zonde, maar toch wil ik niet zondigen. Dat is natuurlijk het goede antwoord. Want je was vrijgemaakt door God van die zonde en van de wet en van schuld om als een vrij mens te leven. Nou, dat bevrijden, wat Petrus hier zegt, Dat gaat eigenlijk terug, eerder in het hoofdstuk. Hè. Ik zei al, ja, ik ben met een serie bezig. Ideaal, want als het goed is, dan weten de mensen alles wat je vroeger gezegd hebt. Weten ze nog? Nou, niet altijd. Maar het staat natuurlijk gewoon allemaal hier in de Bijbeltekst. Vers 18 van hoofdstuk 1. U bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Nou, dat waren daar dan niet christenen, maar eerlijk gezegd, je kunt ook zinloos leven erven van christelijke ouders. Toch? Je bent vrijgekocht, niet met waardeloze dingen als zilver en goud, maar met het kostbaar bloed van een lam, zonder smet, zonder gebrek, Jezus Christus. Vrijgekocht. Niet met goud en zilver van deze wereld, maar met het bloed van het lam, dat zichzelf gaf als een offer, zegt Petrus. Vrij gemaakt. Je bent vrije mensen. En in hoofdstuk 2, vers 9 en 10, daar zei Petrus tegen die gelovigen: je bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Snap je? Dus als Petrus zegt, erken het gezag van de overheid en hou je mond soms maar als dwaze mensen onzin uitkramen. Dan zegt hij niet, je bent een soort watje, een doetje die niet meetelt, die niks voorstelt. Nee, dan zegt hij, want je bent vrij. En vrij in die dagen betekende, je bent geen slaaf. Sommigen waren wel slaaf, trouwens. Maar hij bedoelt geestelijk, in Gods ogen ben je geen slaaf. Je bent vrij gekocht door het bloed van het lam. Je bent geen watjes en doetjes die zich verstoppen ergens in een hoekje van de samenleving. Nee, jullie zijn een koninkrijk van priesters. Roeping. Weet je nog? Jullie waren vroeger geen volk, maar nu het volk van God. Dat zijn ontzettend krachtige woorden van God. Om aan te geven aan die minderheidschristenen. Ja, de wereld ziet jullie als een minderheid. Je omgeving, die snapt je niet. Die verklaart je voor gek. En die beschuldigt je. Met een beetje geluk winnen ze ook nog de rechtszaak, hè? Dan word je gewoon veroordeeld. En niemand die je daarvan vrij kan maken. Maar je bent volk van God. Je bent vrije mensen. Misbruik die vrijheid dus niet. Misbruik dat niet als een soort bedekking, als een soort sluier om te zondigen. Want je bent dienaren van God. En daar staat dan toch wel weer dat woord. Je bent slaven van God. Vrije slaven, koninklijke slaven. Ik weet het niet precies. Mensen die dus in dienst van God staan. En zo leef je het goede te doen. Nou, laat ik afsluiten met een verhaal van Jezus zelf. Jezus die werd gekruisigd. En bij die kruisiging was een legercommandant. Die moest heel die kruisiging organiseren. En al die uren maakte die man mee. En natuurlijk, hij had werk te doen. Hij moest zorgen dat die spijkers diep genoeg gingen. Hij moest zorgen dat die paal recht stond. Hij moest zorgen dat niemand zomaar aanviel op die kruiselingen. Noem allemaal maar op. Oh ja, en die kleren moesten nog verdeeld worden. En, nou, heel gedoe. En die legercommandant die had de hele dag, ook in die donkere uren, natuurlijk wel zijn ogen en zijn oren opengehouden. En op het moment dat Jezus de geest geeft en de aarde beweegt, dan zegt die hoofdman, die legercommandant, ja echt, dit was de Zoon van God. Hij prijst God, hij aanbidt God, hij aanbidt Jezus, diezelfde die net zijn hoofd buigt en zijn geest geeft. Nou, hoe kwam die hoofdman er nou toe om Jezus te aanbidden? Omdat Jezus het goede deed. Omdat Jezus het goede deed vanaf het begin, helemaal tot aan het eind. De legercommandant ging in Jezus geloven, omdat Jezus deed wat goed is. Nou, hij is ons voorbeeld. Hij is ons voorbeeld. Kunnen we hem navolgen? Als minderheid? Als mensen met een roeping, die bewust keuzes maken in ons leven. Zodat als de buurman, de buurvrouw jou ziet, dat hij niet zegt, als dat een christen is, hoeft van mij niet. Als dat van God is, jakkes. Maar dat hij zegt, wauw, als hij of zij een christen is, dan moet die Christus wel heel goed zijn. Dan moet die God wel heel goed zijn. Welke reactie roep jij op? Aanklacht of aanbidding? Amen.